Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan eerst zingen uit Psalm 119, de versen 15 en 16. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren, en mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. 119, vers 15 en 16.
Thank you.
Zullen wij de Heere samen eerst om een zegen vragen? Heren, we hebben eigenlijk zojuist al de keus van ons hart uitgesproken. Laat dat dan ook oprecht mogen zijn. Als we dat met elkaar opzingen. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. En als het gebed op grond van die keus en in verband met die keus erop mag volgen, dat gij ons hart verwijden zult, opdat wij zo ook in de paden van uw getuigenis en in de ware vrezen van uw naam mogen gaan. We danken u ervoor, Heere, dat we vandaag hier mogen zijn, dat u ons alle veilig hier gebracht hebt, dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we onderwezen mogen worden uit de schriften, dat de dingen die van wezenlijk belang zijn voor onze geestelijke welstand en voor de welstand van het kerkelijke leven vandaag aan de orde mogen komen en dat we daarbij stil mogen staan, Heren. Laat het inderdaad ook tot nut, tot zegen, tot geestelijk onderricht mogen strekken. En laat dan ook de onderlinge ontmoetingen nog bemoedigend en stimulerend mogen zijn. Als we hier samen zijn, Heren, dan dienen we ook wel te beseffen en laat dat inderdaad maar tot ons allen doordringen dat wij zondige mensen zijn. En zo zijn we ook hier gekomen met al die gebreken die ons aankleven en al die verdorvenheid die in ons woont en al die zonden die we in ons omdragen, ook de zaden van allerlei kwaad. En als het daarom gaat, Heren, dan hebben we niet eens recht om onze ogen tot u op te slaan en onze stem tot u te verheffen en u ons uw zegen te bidden. En daarom kunnen wij niet anders doen, ook vandaag niet, dan een beroep doen op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en u, o God, eerbiedig vragen om ons in hem te willen aanzien en ons om hem te willen gedenken en ons uit zijn volheid een zegen te bereiden. O, laat die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die gesproken heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde, die tekenen en wonderen verricht heeft, die zijn barmhartigheid betoond heeft en wat dat alles ook nog ver te boven gaat, die zichzelf tot in de dood gegeven heeft. Laat die zaligmaker door ons mogen worden gekend en bemind, opdat wij in hem het leven mogen vinden en uit hem en door de bediening van de geest uit hem levenskracht en levensmoed ontvangen. Om persoonlijk de weg te gaan, om ook als kerken de weg gewezen te krijgen en getrouw te gemaakt te mogen worden om daarin ook uw weg te gaan. Heere Jezus Christus, u bent de fundering, u bent de hoeksteen van het hele fundament waar het gebouw van de kerk op opgericht wordt. Wil ook vandaag betonen en bewijzen dat u uw kerk nog in stand houdt en dat u uw kerk nog voorziet van alles wat ze nodig heeft. Wil het zondige uit ons midden weren, Heren, en wil ons een goed en een gezegend samen zijn schenken. Wees ook met hen die hier niet konden zijn. Ziekte zou mogelijk een verhindering kunnen wezen voor die of gene. Andere omstandigheden konden ook een belemmering zijn. Heren, geef ons allen wat we nodig hebben. En mogen deze dag een dag zijn van onderlinge ontmoeting en verkwikking. Maar vooral ook een dag die uitloopt op de grootmaking van uw naam. En wil ons er dan voor bewaren om iets anders te zoeken dan datgene wat uw eer bevordert. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik ga u lezen uit het woord des Heren uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 15. 2 Korinthe 11, de versen 1 tot en met 15. Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja, ook verdraagt mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, en indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet ontvangen hebt, of een andere evangelie, dat gij niet aangenomen hebt, zo verdroegt gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie Godsom niet verkondigd heb? Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen. En als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen, en ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog al zo houden. De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak hebben willen hebben, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren ze dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Tot zover lezen wij Gods woord. Laat ik beginnen met u een woord van hartelijk welkom toe te roepen op deze samenkomst van Bewaar het Pand. We zijn dankbaar dat we van de Heere opnieuw de gelegenheid hebben ontvangen om elkaar hier in Werkendam te ontmoeten. We zijn dankbaar voor alle voorbereidende werk dat getroffen is door mensen die zich daarvoor hebben willen geven, en voor anderen, of mogelijk dezelfde, die vandaag gereed staan om ons met hun zorg te bedienen. En laten we hopen dat de Heere ons een goede dag wil geven, een goede dag voor onszelf in de ontmoeting met elkaar, maar vooral een goede dag in de ontmoeting met Hem. En om Hem gaat het, en om zijn woord mag het ook vandaag gaan. Mogen degenen die geroepen worden om dat woord in uw midden te brengen, bekwaam gemaakt worden door de Heere om te spreken zoals ze behoren te spreken, tot eer van God en tot onderlinge opbouw. Ik denk dat het goed is als we, voordat ik mijn toespraak ga houden, nog met elkaar zingen. En we willen dat dan doen uit de morgenzang. De morgenzang, daar zingen we van de versen 5 en 6. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. Het zal u ongetwijfeld wel eens zijn opgevallen en uw aandacht zal er ook wel eens voor gevraagd en op gevestigd zijn, dat er in het woord van God her en der heel wat aansporingen staan om te blijven bij de door God aan zijn kerk toevertrouwde, geopenbaarde waarheid. Ik denk aan een paar woorden die de apostel geschreven heeft aan een individuele dienaar des woords, aan zijn geestelijke zoon Timotheus. In de eerste brief van Timotheus schrijft hij onder andere: blijft in hetgeen gij geleerd hebt. Laat dat niet los, Timotheus. Je weet wat je geleerd hebt. Blijf daarbij. Want het was niet voor niets dat het je op zo'n manier geleerd werd. Blijf daarbij. En op een andere plaats lezen wij: heb acht op de leer en volhard daarin. Een woord dus van gelijke strekking. Maar niet alleen wordt het aan Timotheus als dienaar van het evangelie en in hem aan alle die tot die taak geroepen worden zo gezegd en bij herhaling gezegd. Het wordt ook aan de gemeente, het wordt ook aan de gelovigen, het wordt ook aan de kerk des Heren verschillende keren met nadruk voorgehouden. U hebt misschien ook wel in de kerkdiensten afgelopen dagen met de Pasen hebben horen lezen uit het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Een hoofdstuk dat nogal eens aan de orde mag komen en geen wonder vanwege de hoge en heerlijke inhoud van die brief. In dat 15e hoofdstuk begint de apostel voorts: broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt. Hoe dan? En wanneer? Indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u heb verkondigd. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. En ik denk ook aan een woord uit dat enkelvoudige hoofdstuk van de brief van Judas. Dat hoofdstuk waarin de apostel Judas al heel snel in het begin spreekt over de roeping om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. U vindt trouwens een dergelijke aanduiding ook, en daar wil ik dan vanmorgen speciaal uw aandacht voor vragen, in het 14e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Dat is in dat gedeelte waarin ons verteld wordt dat de apostelen Paulus en Barnabas hun eerste zendingswerk, hun eerste zendingsreis gedeeltelijk hebben volbracht. Ze zijn via Antiochië en Iconium en Lystra tenslotte uitgekomen in Derbe. En vandaar gaat de weg terug van Derbe eerst naar Lystra en van Lystra naar Iconium en van Iconium naar Antiochië en zo naar Jeruzalem. En waarom gaan ze nu langs diezelfde weg en langs diezelfde plaatsen die ze op hun heenweg bezocht hebben nu weer terug? Wel, in al die plaatsen, Antiochië, Iconium en Lystra, daar moesten ze noodgedwongen haastig vertrekken. Ze konden eigenlijk hun werk niet afmaken, hun werk dat nog maar nauwelijks begonnen was in de verkondiging van het evangelie. En toen de Heilige Geest daar getuigenis aan gaf, toen gaf de Heilige Geest ook mensen genade om dat woord dat door Paulus en Barnabas gepredikt werd, gelovig aan te nemen. Toen was daar het werk van de Heilige Geest uitkomend in bekering, zowel van Joden als van Grieken. En dat resulteerde in het beginnend ontstaan van gemeenten in die plaatsen. Maar zoals ik al zei, ze moesten haastig vertrekken vanwege rellen die er ontstonden en vanwege onrust die daar veroorzaakt werd en vanwege het feit dat dat voor de apostelen in sommige gevallen ook metterdaad levensbedreigend was. En zodoende waren ze van plaats tot plaats gegaan, maar met het onbevredigende gevoel dat zij hun werk niet hadden kunnen afmaken. En het was in hun hart, toen ze in Derbe geweest waren, om daarom terug te gaan naar Lystra, daarna naar Iconium en daarna naar Antiochië. Want er was nog meer te doen. En ondanks de risico's die ze liepen en ondanks de gevaren waar ze aan de leven ondervinding van hadden, kregen ze van de Heere toch moed en krachten om inderdaad weer terug te gaan. En toen kwamen ze, zo zegt vers 21 van Handelingen 14, in Lystra, in Iconium en Antiochië. En hun werk, het werk dat zij daar deden, wordt in vers 22 getypeerd als het versterken van de zielen der discipelen. En ze deden dat op twee manieren, dat versterken van de zielen. Ze vermaanden hen dat zij zouden blijven in het geloof. En ze onderwezen hen erin dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Ik zal niet bij alle details, alle onderdelen van deze tekst vanmorgen stilstaan. Ik wil mij eigenlijk helemaal concentreren op die vermaning die de apostelen daar hebben gegeven en achtergelaten, dat de discipelen zouden blijven in het geloof. En dat deden ze dus terwijl zij de zielen van die mensen versterkten. Let u er ook even op dat het heel nadrukkelijk in die arbeid niet in de eerste plaats ging om wat we dan vandaag noemen gemeenteopbouw. En wat zo ongeveer een ooilam geworden is in verschillende kringen. Dat heel dierbaar gekoesterd wordt. Maar hoewel gemeenteopbouw natuurlijk wel ook op het programma van de apostelen stond. Alleen weet ik niet of het op dezelfde manier op de agenda en stond zoals het vandaag bij sommige anderen op de agenda staat. Maar de organisatie van het gemeentelijke leven en het aanstellen van ouderlingen en het in beweging brengen van allerlei mogelijkheden die de Heere binnen die gemeente door zijn gaven aan mensen gegeven heeft. Wilt u er wel op letten dat de eerste taak en de hoofdtaak zoals deze apostelen die gezien hebben te maken heeft met de zielen van de discipelen. Met hun geestelijk welzijn. Met hun verhouding tegenover God, die moet goed zijn. En in die verhouding moeten ze onderhouden en versterkt worden. Er moet een opwassen zijn en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Als in beginsel die kennis en die genade van de Heer Jezus Christus er mag wezen. Maar terwijl zij dus met name aan de zielen, aan het geestelijk welzijn, aan de waarachtige bekering in aanvang en voortgang, aan het geloof en het geloofsleven, in zijn wisselingen, in zijn bestrijdingen en in zijn toerustingen en bemoedigingen aandacht schonken, deden ze dat door middel van die vermaning, die aansporing om te blijven in het geloof. De eerste vraag die wij moeten stellen als we naar deze woorden gaan kijken, wat wordt er met dat geloof bedoeld? U weet waarschijnlijk dat het woord geloof in de Bijbel niet altijd hetzelfde betekent. Soms, en dat is heel vaak het geval, is geloof hetzelfde als geloven, de geloofsdaad, het geloofswerk. De geloofsoefening. Het geloof dat de Heilige Geest in het hart van een mens gewerkt heeft waarmee hij gelooft. Waarmee hij tot de Heere vlucht. Waarmee hij de belofte Gods mag omhelzen. Waarmee hij bij de Heere mag schuilen. Waarmee hij houvast mag krijgen aan Gods toezeggingen. Het geloof waarmee wij geloven. Ik denk niet dat dat hier bedoeld is. Hier, zoals ook op andere plaatsen, en ik zal u er een paar noemen, betekent het woord geloof niet het geloven, het geloofswerk, de geloofsdaad, maar het geloof waarin wij geloven, het geloofsvoorwerp.
Zoals je dat ook in die al geciteerde woorden uit Judas tegenkomt. Als Judas zegt strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Of zoals je dat op een andere plaats in de handelingen vindt als van de priesters die tot bekering komen gezegd wordt dat zij den gelove gehoorzaam geworden zijn. Ze hebben gebogen onder die waarheid, onder die geopenbaarde waarheid. Of zoals Paulus dat van zichzelf schrijft in Galaten 1, als hij zegt dat de, toen hij tot bekering gekomen was, de mensen over hem begonnen te praten en dat ze zeiden, het geloof dat hij eerst vervolgde, dat verkondigt hij nu. Dat geloof, dat je ook zou kunnen aanduiden met de geopenbaarde waarheid Gods. Datgene wat de Heere ons heeft overgeleverd, wat de Heere ons in handen heeft gegeven, wat de Heere ons heeft toevertrouwd, wat de grondslag voor de kerk is. In dat geloof moeten de discipelen, zo zeggen de apostelen, blijven. Wat is vervolgens dat blijven dan? Laat ik u dat duidelijk maken met een woord helemaal aan het eind van de handelingen, in het een na laatste vers van dit boek, vers 30 van hoofdstuk 28. Ik weet wel, daar gaat het over totaal wat anders. Maar daar staat, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Daar heb je ook dat woordje blijven, precies hetzelfde woord. En dan betekent het dat de apostel daar een eigen vertrek had, een eigen kamer, een eigen gehuurde woning, hoe dat dan verder ook geweest is. Het was wel een soort gevangenschap, maar nou ook weer niet al te streng, want hij kon allerlei mensen daar ontvangen. Maar daar bleef hij, daar was hij permanent, dat was zijn verblijfplaats, dat was zijn residentie. Nou, neemt u dat beeld en past u dat toe op de vermaning van de apostelen aan de discipelen in Antiochië en andere plaatsen. Blijven in het geloof. Laat dat geloof, laat die waarheid uw permanente verblijfplaats zijn. Woon daar en ga daar niet uit. Verhuis niet. Trek niet ergens anders in. U bent erin gekomen, dat is de veronderstelling natuurlijk, anders kun je niet erin blijven. Paulus was op een gegeven dag in die eigen gehuurde woning binnengegaan. Dat wonen daar had een begin en zo is het ook met die discipelen geweest. Ze waren in de waarheid gebracht, ze hadden met het door de Heilige Geest in hen gewerkte geloof het geopenbaarde geloof mogen aanvaarden. Het subjectieve geloof had de hand gelegd op het objectieve, de waarheid Gods. Dat was het begin. Toen namen ze de intrek in dat geloof, in dat geloofsgeheel van de woorden Gods. Nu moeten ze erin blijven. U zegt misschien, hoe wisten Paulus en Barnabas dan dat deze mensen ooit een keer in dat geloof waren ingetrokken, dat dat hun woning was geworden? Wel, dat hebben de apostelen zelf gezien. Daar zijn ze zelf getuigen van geweest. Toen ze daar op de heenreis, in de inzendingsreis, het evangelie verkondigden. Dat vind je gewoon beschreven in het slot van handelingen 13. Dat vind je in het begin van handelingen 14. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En dat bleek ook uit de vrucht. De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Nou, als dat geen bewijzen zijn dat ze tot geloof gekomen waren, dat ze in de waarheid Gods waren binnengebracht, dat ze daar de hand op hadden mogen leggen en die hadden mogen omhelzen als het dierbare woord van God dat voor hen een kracht Gods tot zaligheid was geworden. Als dit daar geen bewijzen van zijn, hoe zou je het dan kunnen weten? Maar de apostelen hebben dat als ooggetuigen gezien. God werkt mede en hij deed onder hen rijke en grote krachten. En in Iconium precies hetzelfde. Een grote menigte, het eerste vers van hoofdstuk 14. Een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Geloofde. Dus dat wisten de apostelen. Ze hadden ze zien komen. Ze hadden ze de vragen horen stellen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ze hadden met die mensen gesproken. Ze hadden hen de weg Gods nauwkeuriger uitgelegd. En ze hadden de vrucht gezien. Mensen veranderden. Heidenen bleven geen heidenen en afgodendienaars. Joden stelden niet langer hun vertrouwen op de wet van Mozes. Maar ze hadden gezien dat er alleen in het bloed van Jezus Christus reiniging van hun zonde te vinden was. En die heidenen hadden ontdekt dat niet in het brengen van een veelheid van offers aan allerlei soorten goden en godinnen heil te zoeken en te vinden was. Maar dat die gekruisigde Christus, die hen als heidenen een dwaasheid was, toch inderdaad de kracht en de wijsheid Gods bleek te zijn. En vandaar dat die apostelen nu ook vrijmoedig kunnen zeggen: blijf in dat geloof, houd daaraan vast. Dat is een vermaning die natuurlijk niet alleen maar toen gold, maar dat is een vermaning waarvan wij mogen zeggen, omdat die in de schrift staat en omdat die her en der in de Bijbel ook herhaald wordt, die voor de kerk van alle eeuwen is neergeschreven. En daarom geldt het ook vandaag ons. U zult zeggen, maar waarom is dat dan zo belangrijk? Waarom hebben de apostelen daar nou met name de vinger bij gelegd? Moesten die mensen nou eigenlijk niet wat anders weten? Oh zeker, ze moesten ook andere dingen weten. Ze moesten ook weten dat we door veel verdrukkingen in het koninkrijk Gods moeten ingaan. En dat hebben ze ook gezegd. Maar waarom dit? Ik noem u drie redenen die ons in de schrift, niet bij deze tekst, maar her en der in het woord van God worden aangereikt. Waarom is het van levensbelang? Waarom is het absolute noodzakelijkheid om in het geloof te blijven? Omdat als het erop aankomt, dat het onmisbare kenteken van het echte discipelschap is. We spreken wel eens over kenmerken, de kenmerken van het geloof, en de Bijbel noemt er inderdaad verschillende, denk alleen maar aan de zaligsprekingen van de Heer Jezus. Maar als het gaat om Bijbelse kenmerken, dan is dit wel degelijk een van de meest belangrijke kenmerken van het leven der genade, blijven in het geloof. Laat ik u dat mogen aantonen uit wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft. Ik denk aan Johannes 8, vers 30, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zult ge waarlijk mijn discipelen zijn. Niet zomaar eens een keer tot geloof komen, hoe dan ook, en dat geloof belijden in een zekere stemming en met een zekere gevoeligheid of hoe dan ook, is het bewijs. Maar het bewijs van het discipelschap is blijven in het geloof. Waarom zou de Heer Jezus dat gezegd hebben? Om dezelfde reden als waarom hij de gelijkenis van het zaad in de akker verteld heeft. Want hij wist het. En hij had het ook gezien. Hij had het onder de bediening van de oud-testamentische profeten al gezien. Hij had het onder zijn eigen bediening gezien. Hij wist dat het onder de bediening van de apostelen en van alle die na hen zouden komen ook zo zou zijn. Dat het zaad niet altijd in een wel toebereide aarde valt. Maar dat het ook wel eens onder de doornen terechtkomt. En dan lijkt het wel heel wat. En dat het ook wel eens in rotsachtige grond komt, waar het een klein laagje aarde heeft en waarin dat kleine laagje aarde, dat kleine zaadkorreltje wel wat kan gaan beginnen, maar waar tenslotte niks van terecht komt. Waarom heeft de Heer Jezus die gelijkenis verteld? Om ons te laten weten dat het in het werk, in het evangelie, niet alles goud is wat er blinkt. Dat er ook namaak is, dat er ook heel wat is wat erop lijkt. Jezus heeft dat zelf ook een keer, of Johannes heeft dat aangetoond als een van de dingen die het werk van de Heer Jezus kenmerkte. Johannes 2, als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende de tekenen die hij deed. Ze waren onder de indruk, ze vonden het indrukwekkend, ze waren er door bewogen tot het geloof. En toch, Jezus neemt voorlopig nog even een afwachtende houding aan, mag ik het zo zeggen. Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. Hij wist dat waar het ondiep was. Hij wist dat waar onkruid zou groeien en het overgroeien. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij wist zelf wat in de mens is. Nou, laat de zaaier daar dan ook op bedacht zijn. En laat hij vasthouden, en net als apostelen Paulus en Barnabas, mensen die tot het geloof kwamen, mensen die van dat geloof spraken, mensen die hun hart aan dat geloof mochten geven, echt of niet echt, want dat kan dus ook, om die mensen te vermanen, alleen als u in het woord blijft, zijt ge waarlijk mijn discipel. Als de liefdevolle verbondenheid aan dat woord blijft, als dat woord niet maar in een bevlieging, in een moment van emotie wordt aangenomen en omhelst, maar als dat woord voortgaat in het leven vruchten te dragen, en als het voortgaat het leven te veranderen en te vernieuwen, om zo altijd maar weer aan die geopenbaarde waarheid Gods ons vast te houden. Dat is een wezenlijk kenmerk van de discipel. Tweede reden waarom dit zo belangrijk is, dat is omdat dit ook absolute voorwaarde voor de zaligheid is. Ik las u al die woorden van Paulus in 1 Korinthe 15, het tweede vers. Indien gij, zo zegt hij het, maar bewaart op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Want het is namelijk ook mogelijk, zo laat de apostel hier heel ontdekkend opvolgen, dat ge te vergeefs geloofd hebt. En dat zal dan blijken. Waaruit blijkt dat dan? Als ge het evangelie niet langer bewaart zoals het u gegeven is. Als je er op de een of andere manier aan gaat tornen, als je er op de een of andere manier afbreuk aan gaat doen, als je het op de een of andere manier gaat ombuigen, gaat aanpassen, geschikt gaat maken om niet langer in botsing te komen met je eigen hart en ook niet met het hart van medemensen, als je de scherpe kanten eraf haalt, als je het niet bewaart zoals God het gegeven heeft, als je er wat van gaat verzwijgen, als je er wat van gaat veranderen, als je bepaalde dingen niet meer noemt, niet meer belangrijk vindt, als je gaat onderscheiden tussen wat jij belangrijk vindt en wat jij de waarheid vindt en wat je bijkomstig gaat achten. Dan blijkt daaruit En Paulus zei het, geïnspireerd door de Heilige Geest. Paulus zei het, God zei het, dan blijkt daaruit dat je tevergeefs geloofd hebt. En iets dergelijks, en u kunt dat voor uzelf nagaan, vindt u bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van de apostel Paulus' brief aan de Colossenzen. Vers 22 en 23, ik refereer daar alleen maar naar, u kunt dat, wanneer u de gelegenheid hebt, zal ik eens nakijken. Trouwens ook zoiets in Hebreeën 3, vers 12 tot 14. U zegt, maar er is toch de belofte dat de gelovigen zullen volharden, dat de Heer ze bewaren zal. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En er zal geen van de schapen, al is het nog maar een uur geleden geboren, dat schaapje, uit de hand van de herder gerukt kunnen worden. Dat is ook zo. Maar dat ontslaat niet van de plicht om te blijven in het geloof. Om te blijven bij datgene wat God bewaard heeft en dat ook onverkort te bewaren. Een derde reden, dat hangt met het voorgaande samen, dat is, de duivel zal altijd pogingen doen om ons van het geloof los te weken. Dacht u niet? Hij die rondgaat als een briesende leeuw, hij die ook als een engel des lichts zich vertoont en die zijn dienstknechten dat voorbeeld doet volgen, zoals wij 2 Korinthe 11 lazen. Hij zal altijd bezig zijn om het werk van Christus, het werk Gods te verbreken en de waarheid Gods te veranderen. Paulus die schrijft dat ook in alle eerlijkheid. Weet je wat mijn bedoeling was, Korintiërs? Wat ik zo graag wilde, wat nou mijn eigenlijke diepste hartstocht was. Ik heb die zaligmaker Jezus Christus zo lief gekregen. En omdat ik die zaligmaker zo lief gekregen heb, heb ik ook zijn bruid zo lief gekregen. En ik zou die bruid van de hemelse bruidegom zo graag als een reine maagd aan haar man voorstellen. Maar in mijn arbeid word ik zo gefrustreerd, zegt hij. En daarom vrees ik dat ik enigszins gelijk, datgene dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En wat zijn dat voor vlekken op uw bruiloft, op uw bruidskleed? Waar komen die vandaan? En wat zijn dat voor paden waarin u gegaan bent, afwijkend van de wensen van uw hemelse bruidegom? Heeft de duivel u kunnen doen, bij u kunnen doen wat hij ooit in het paradijs bij Eva gedaan heeft door zijn arglistigheid? Uw zinnen bedriegen, verblinden? Zo zult u nooit als een reine maagd aan uw man kunnen worden voorgesteld. En daarom dient de bruid van Christus te blijven in het geloof van haar bruidegom. En u hebt het gezien in de geschiedenis van de kerk en u vindt het ook in het woord van God al herhaaldelijk. U ziet het daar plaatsvinden dat de duivel, die aartsverleider, die aartsleugenaar, altijd in de weer is. Om op welke subtiele of soms ook hele openlijke manier de gemeente van haar fundament af te voeren. In elke tijd zal hij dan wel weer andere dingen gebruiken, andere listen, andere leerstukken aanvallen en aanvechten. Alhoewel hij toch ook niet zo origineel is dat hij altijd weer wat nieuws kan bedenken. Want in deze tijd, en u hebt dat kort geleden ook kunnen lezen aan de hand van een nog niet zo lang geleden verschenen dissertatie, zijn de oude dwalingen van Korinthe, die er toen ook al waren, aangaande de echtheid of de onechtheid van de opstanding, weer helemaal springlevend geworden. Dus zo origineel is de Bijbel, of is de duivel dan toch ook weer niet in het bedenken van wat nieuws. Maar zo heeft elke tijd toch wel zijn eigen aanvechtingen. En als ik wat onze tijd betreft, En er zijn heel wat aanvechtingen. En er zijn heel wat mensen die, zoals Judas zegt, insluipen. Dat is ook een typerend woord. Ze komen niet openlijk binnen, ze kloppen niet aan je deur zoals Jehovah getuigen dat dan nog wel doen. Om je te vertellen dat je helemaal fout zit met je geloof in de drie-eenheid. Daar kun je het onmiddellijk herkennen. Maar er zijn er ook die insluipen, die binnen zijn voordat je er erg in hebt. En die binnenkomen met een heel vriendelijk gezicht. En die binnenkomen met een aanbieding die heel aanlokkelijk lijkt. Ze sluipen binnen zoals... zoals die man in de gelijkenis, die vijand van die boer. Die boer die goed zaad in zijn aarde gezaaid had. Door zijn knechten had laten zaaien. Ondervond dat 's nachts, toen de mensen sliepen, zijn vijand kwam om onkruid te zaaien. Ze hebben er geen eens erg in gehad. Wel nu, van die insluipers, van die nachtelijke arbeiders, die zaaien, onkruid zaaien. En dat was onkruid dat nog heel erg op het echte graan leek ook. Van die zaaiers, van die insluipers zijn er ook vandaag. Noemen ze de Arminianen. De bestrijders buiten de gereformeerde gezindte. Maar in toenemende mate ook binnen de gereformeerde gezindten die het onkruid van Arminië zaaien. En die de leer van Dort niet meer relevant vinden en ondermijnen. Spurgeon zei, de oude waarheid die Calvijn preekte en die Augustinus preekte... en die Paulus spreekte, hij maakt geen tegenstelling tussen Augustinus en Calvijn. En ook niet tussen Augustinus en Calvijn enerzijds en Paulus. De waarheid die deze mensen spreekte, is de waarheid die ik moet preken. Of ik ben ontrouw aan mijn eigen geweten en aan mijn God. Ik kan de waarheid niet vormen, die heeft God gevormd. En daarom weet ik ook niks van het afveilen van de scherpe kanten ervan. Het evangelie van John Knox, de hervormer van Schotland, is mijn evangelie, zegt hij. Dat wat door Schotland heen weer klonk, moet ook door ons land, hij bedoelt Engeland, heen weer klinken. En het moet ook door ons land, de lage landen bij de zee, weer klinken. Nou, hoe doen we dat dan? Hoe is dat dan mogelijk om in de waarheid te blijven? Natuurlijk, ik heb dat al gezegd, eerst in de waarheid zijn, bent u dat? Is dat gebeurd dat de Heere u die geopenbaarde waarheid Gods hebt, heeft doen ondervinden als een kracht Gods tot zaligheid, waardoor uw leven ook echt veranderd is? Dan zegt de Heere, blijf dan in die waarheid. En als u moet zeggen, nee, daar weet ik niet van. Ja, dan moet u toch niet langer uitstellen om dat bij de Heere te zoeken en van de Heere te ontvangen. Dan moet u toch niet langer risico's nemen met uw onsterfelijke ziel, waarvan u er maar één hebt. Dan moet u toch haast maken om uw levens wilt. Dan moet u toch de tijd der genade uitkopen. Dan moet u toch acht geven op het feit dat het vandaag nog de dag der zaligheid is. Maar als we dan inderdaad in die waarheid zijn, drie dingen. Pleit dan op Gods belofte in Christus. Wat hij gezegd heeft van zijn schapen. Een vreemde, zullen ze geenszins volgen. Pleit daarop dat u als een schaap bij de herder zult blijven. En dat hij dat beloofd heeft. En dat uw ogen ervoor open zullen blijven om de vreemde te herkennen en hem dus niet te vertrouwen. Zoek verder ook in de waarheid gegrond en geworteld te zijn. Voortgang moet er wezen. Leest u maar even ze vier. En vermijd, het derde advies, alle onnodige contact met de valse leer. U moet niet een te hoge dunk van uzelf hebben en zeggen, oh, daar kan ik wel tegen. U weet er niks van of u er tegen kunt. en op welke manier er ergens een zwakheid in de muur rondom uw leven heen staat, die om uw leven heen staat, zit, waardoor toch de infiltratie, de infectie binnen kan komen. We moeten wel de gave des onderscheids hebben om te kunnen onderscheiden. En daarom nogmaals, vermijd alle onnodige contact met de valse leer en blijf in hetgeen gij geleerd hebt. God geven dat. Wij gaan zingen en daarna luisteren naar dominee Van der Zwan. Eerst zingen Psalm 92, vers 7 en 8. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dat hoef ik niet aan te bevelen, ik hoef dat alleen maar aan te kondigen. Zo neem ik aan, aanbevelen is op een bewaard panddag nog nooit zo dringend nodig geweest. Een aankondiging was genoeg. Eén collecte. Psalm 92, vers 7 en 8.
Op de aankondiging van deze dag in het blad Bewaar het Pand stond dat de pauze vanmiddag om 12:00 zal beginnen. Ik kan u niet beloven dat ik dat ook waar zal maken. Maar we hopen. Als de Hebreeënschrijver daarover de Heere Jezus Christus spreekt, dan zegt hij vervolgens: van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van node hebt, en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer van de dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. Vervolgens een paar versen uit 1 Johannes 2, namelijk het 12e tot en met het 14e vers. 1 Johannes 2, vers 12 tot 14, waar de apostel zegt: ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Geliefde vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand, zoals ons zojuist voorgehouden is, wat het blijven in het geloof betreft, is een van de dingen die daartoe nodig zijn, denk ik ook het lering trekken uit datgene wat voorgaande geslachten, die het werk van de Heilige Geest deelachtig zijn geweest, uit het woord van de waarheid hebben mogen putten, om daar ook vandaag de dag lering uit te trekken. Het was de bedoeling dat ik u vanmorgen iets zou vertellen uit datgene wat ons uit de traditie van de Puritijnen is overgeleverd. Ik heb daar een bepaald onderdeel uitgenomen dat zeker ook vandaag van praktisch geestelijk belang is. En ik heb het dan over wat we dan wel noemen de trappen van het geestelijke leven. Dat is niet hetzelfde als geestelijke groei alleen, al heeft het daar wel mee te maken. Maar het gaat dan ook over de vraag van wat voor verschillen kunnen er openbaar komen tussen de verschillende gelovigen, elk in hun eigen situatie. En u weet misschien dat daar ook in onze traditie, dan denk ik aan de Nederlandse oudvaders, ook mensen over geschreven hebben. Abrakel schrijft daar in zijn redelijke godsdienst ook over als het gaat over de geestelijke groei. Zijn vader heeft zelfs over die trappen een heel apart werk geschreven. Maar vanmorgen dus vanuit het werk van de Puritijnen aan de hand van een tweetal van hen uit de 17e eeuw. Twee Puritijnen die misschien niet zo bekend zijn, ook al niet omdat hun werk niet in het Nederlands vertaald is, voor zover ik weet. Ik dacht aan een boekje van Ralph Venning, waaruit ik de meeste stof zal putten, en aan een aantal preken over de laatste schriftlezing uit 1 Johannes 2 van Thomas Manton. Een en ander kan, zoals u begrijpt, alleen maar in hoofdlijnen gebeuren. Maar beide Puritijnen, geliefden, hebben in ieder geval de vaste overtuiging dat men van trappen in het geestelijke leven moet spreken. Ralph Fenning zegt in dat verband dat er onderscheid is tussen heiligen en heiligen. Zoals dat bij de sterren ook is, zegt hij aan het firmament staan. De een schijnt helderder dan de ander, zo is het ook bij de gelovigen. Ze hebben weliswaar een heleboel dingen gemeen. Ze hebben allemaal hetzelfde geloof ontvangen. Allemaal zijn ze wedergeboren door de Heilige Geest. Allemaal hebben ze ook. En die laatste schriftlezing begint daar in feite mee in het 12e vers. Want dan gaat het over alle gelovigen samen. Die kinderkunst, zoals Johannes ze liefelijk aanspreekt. Ze hebben allemaal als kinderkunst deel aan de vergeving der zonden. Maar om met een andere apostel te spreken, hoewel ze allemaal deel uitmaken van dat lichaam van Christus, is de een toch een arm en de ander een voet. Onderscheiden in gestalte en ook in taak. Menten, die andere Puritein die ik zou noemen vanmorgen, denkt in dit verband ook aan de gelijkenis van het zaad, waar vanmorgen al eerder op gewezen is. Hij wijst dan op dat drieërlei vrucht dragen dat aan het eind van die gelijkenis gevonden wordt. Bij de een 30, bij de ander 60, bij de ander 100 fout. En Menten haast zich trouwens om te zeggen dat wanneer wij dan in de laatste schriftlezing 1 Johannes 2... wat die aanduidingen van verschillende geestelijke wasdom betreft, leeftijdsgroepen genoemd krijgen, kinderen, jongelingen, vaders, dat niet zo hoeft te zijn dat dat ook gelijke tred houdt met de natuurlijke leeftijd van de mensen. De Heere heeft wel kinderen in alle leeftijdscategorieën. Maar, zegt Menten, ik hoor een dichter van Psalm 119 ook zeggen, ik overtref mijn leraars in beleid. En waarom zou die man dat onterecht gezongen hebben? Hij had in zijn jeugd meer van de Heere geleerd dan zijn leermeesters misschien op oudere leeftijd. En aan de andere kant hoor ik in het boek Job de verzuchting over groten die niet wijs zijn en ouden die het recht niet verstaan. En vooraf nog één aandachtspunt waar Menten ons ook op wijst. Dat mensen weliswaar een jongeling in de genade geworden kunnen zijn, of zelfs een vader of moeder in Israël, maar dat dat niet wil zeggen dat ze dan ongewijzigd en onbewogen daarin altijd zullen blijven. Er kan sprake zijn van een terugval. En die dingen die zo heerlijk worden opgenoemd door Johannes in zijn eerste zendbrief over die kinderen en over die jongelingen en over die vaders, dat moet u nou niet alleen zo lezen alsof dat dan een constatering alleen maar is van zo zien die mensen eruit, maar dat is ondertussen dan ook een appel. Ook als vaders of jongelingen of kinderen verachteren. Maar terwijl er sprake kan zijn van verachtering, geliefden, is het toch zo dat wij, lettend op de doorgaande lijn van het geestelijke leven, dat men toch kan spreken van kinderen, van vaders en van jongelingen. En als wij daar vanmorgen samen op gaan letten, dan hoop ik dat u dat ook niet alleen met belangstelling doet, maar ook met betrokkenheid, persoonlijk bedoel ik, door steeds, als er dan kenmerken genoemd worden, dingen verteld worden uit dat leven van die kinderen Gods, dat u zich ook afvraagt, en ken ik daar zelf wat van? Nu laten we dan eerst naar dat stukje uit 1 Johannes 2 kijken. En ik zal u dan met name wat dingen doorgeven uit het boekje van Fenning, heb ik al verteld. Ook dat hij, net als Menten, van mening is dat die mensen in het 12e vers, zoals ik u gezegd heb, de gelovigen samen zijn. Ze zijn allemaal kinderkunst, maar vervolgens in vers 13 en 14 worden die kinderkunst verdeeld in een aantal categorieën. Die kinderen waar vervolgens over gesproken wordt, en dat is ook een ander woord in de grondtekst, die kinderen in het 13e vers, van hen wordt gezegd dat ze de Vader hebben gekend. En Fenning wijst erop dat de grondtekst toestaat dat dat betekent dat het zo gelezen moet worden dat die mensen de Vader hebben leren kennen. Dat is ook nog maar onlangs gebeurt. Maar ondertussen is het wel een heel wezenlijke kennis. Deze kennis is niet dat we weten dat God vader is en dat hij zich zo laat noemen en dat hij in het algemeen vader van zijn kinderen is. Nee, dit is... En dan trekt Fanning een lijn naar de gelijkenis van de verloren zoon. Dit is die kennis van de vaderlijke liefde Gods. Die de verloren zoon bij zijn thuiskomst heeft mogen ervaren toen de vader hem kuste. En ze begonnen daarna feest te vieren. Is dat niet te hoog gegrepen voor iemand die nog maar een kind in de genade is, zegt iemand vanmorgen? Helemaal niet, zegt Menten. Want u moet niet vergeten dat die adoptie in het huisgezin van de vader, dat die adoptie een van de eerste privileges van de gelovigen is. Menten bewijst dat uit Johannes 1 vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, of ze dat nou 5 minuten geleden gedaan hebben of 30 jaar geleden, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat die kinderen ook van dat voorrecht op de hoogte gebracht worden, Menten zegt, dat komt door de werking en door het getuigenis van de Heilige Geest. En die twee noemt hij ook opzettelijk apart. Die twee gaan namelijk niet altijd samen op. En Fanning gebruikt in dat opzicht een heel mooi voorbeeld dat hij zegt, dat is nou net als met de warmte en met de stralen van de zon. Ook op een dag als vandaag kunnen we ons dat goed voorstellen. Dat de warmte van de zon wel in alle hoeken doordringt, maar dat ondertussen ook in de schaduw de stralen van de zon niet overal hun bereik hebben. Zo is het met het getuigenis van de Heilige Geest. Aangaande het kindschap ook. Al werkt de Heilige Geest wel in de harten van sommige van Gods kinderen. Daarmee is niet gezegd dat ze ook daarom weten dat hij aan het werk gegaan is. En waar komt dat onderscheid dan vandaan? We zouden daar verschillende oorzaken voor kunnen aanwijzen. En dat zou je ook in de richting van menselijke oorzaken kunnen doen. Wat heel opvallend is en ook heel leerzaam is dat Fanning heel sterk hierin de vrijmacht van God benadrukt. Hij deelt zijn genadegaven uit aan wie hij wil. En Fanning wijst er ondertussen op dat de Heere deze genade van die verzekerdheid van het kindschap vaak geeft aan mensen die al vroeg leren om hem te dienen. Dat het ook geschonken wordt en hij verwijst daarvoor naar wat Paulus in Damascus overkomt. Dat de Heere tegen Ananias zegt, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijns naams wil. Dat die verzekerdheid ook geschonken wordt aan mensen die op het punt staan om veel te lijden voor de zaak van het koninkrijk. Ja, maar die verzekering die de Heilige Geest geeft, is die dan wel te onderscheiden van die valse rust die de duivel ons wil aanpraten? Fanning heeft ook op die vraag gerekend en hij noemt daar een aantal dingen voor om dat te kunnen onderscheiden. Ik zal u er daar 2 van noemen. Hij zegt in de eerste plaats moet alle bevinding, ook deze bevinding, dat ik een kind van God ben, in overeenstemming zijn met het woord. Want het woord en de geest spreken elkaar nooit tegen. En vervolgens, en dat is ook een hele mooie uitspraak, de grond waarop dat getuigenis van de geest rust, dat is dezelfde grond als waarop mijn zaligheid rust. Dat is niet de grond van mijn eigen gerechtigheid, dat ik daaruit ga concluderen dat ik misschien wel een kind van God zou kunnen wezen, maar dat is de grond van de genade. Ik kan nooit door mijn verdiensten concluderen, ik ben een kind des Heren. Ik kan dat alleen maar door Gods genade te weten komen. En waar dan die kennis van dat kindschap toe leidt, dat getuigenis van de geest, dat leidt tot vreugde, zegt Fanning. Vrijmoedigheid tegenover de Heere, ook in het gebed. En ook tot een verlangen om bij hem te wezen. Die liefde van God die ervaren wordt, wekt ook wederliefde op die uitkomt in het doen van geboden. En om niet meer te noemen, die liefde van God die verheugt het hart niet alleen, maar die vernedert ook. Deze schrijvers wijzen wat dat betreft op datgene wat we van David lezen in Psalm 131. David die zich daar ook een kind van de Heere weet en zich vastklampt aan de borst van zijn vader. Zoals een kind bij zijn moeder schuilt en daar rust vindt. En dan ook zegt: Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ik vraag u maar weer, ook om u daaraan te herinneren, nu we deze dingen over de kinderen geleerd hebben, of u daar iets van kent, herkent. Ook iets wat we onszelf afvragen als wij op die tweede groep gelovigen letten in 1 Johannes 2. Die mensen die jongelingen worden genoemd, wat zijn jongelingen? Jongelingen zijn mensen die in de kracht van het leven staan, maar die ondertussen ook hun kracht nodig hebben omdat ze in de branding van het leven staan. Omdat ze met allerlei strijd en onrust te maken hebben. Nou zeggen deze schrijvers, dat is in het natuurlijke leven zo. Dat is in het geestelijke leven ook zo. Als er nieuwe kinderen in het koninkrijk Gods geboren worden. En ze krijgen genadige gaven van de Heer. Ook die verzekerdheid die de kinderen genieten. Dan duurt het niet lang of dan komt er ook strijd. Dan komt daar de blootstelling aan de verzoeking van de duivel. Maar daar krijgen jongelingen kracht voor, lees ik in 1 Johannes 2. En waarin ligt die kracht van de jongelingen? Venning zegt: dat ligt in de genade van de Heere Jezus Christus, die slechts door het geloof ontvangen wordt. En dat laatste wat hij noemt is in de strijd tegen de duivel heel belangrijk. We denken daarbij ook aan datgene wat we in dat hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting lezen. Waar te midden van al die aanwijzingen gezegd wordt, al die aanwijzingen van wat er allemaal voor wapens gedragen moeten worden ter bescherming. Dan zegt de apostel: bovenal. Wat moet je bovenal aannemen als de boze op je afkomt? Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Als vervolgens ook gevraagd wordt hoe deze kracht dan in de praktijk van het leven ontvangen wordt. Nu dan gaan er een aantal lijnen lopen tussen deze toespraak en de vorige. Dan wijzen zowel Venning als Menten erop dat de kracht die nodig is om te strijden en de boze te overwinnen. En ze kunnen die woorden ook uit 1 Johannes 2 vers 13 en vers 14 opnemen. Dat is als het woord van God. Dat geloof, weet u wel, die waarheid in hen komt en in hen blijft. Wat heel mooi is, hoe ze dat dan uitleggen, geliefde, dat is dat ze dan niet alleen aan de Bijbel denken, maar dat ze dan ook dat woord uit vers 14 echt op een manier verstaan, zoals je zegt, dat past ook bij Johannes die deze brief schrijft. Wie noemt Johannes het woord? Dat is toch zijn geliefkoosde naam voor zijn meester, het vlees geworden woord. Als hij in ons blijft, als wij door zijn woord in hem blijven, dan is er kracht tot strijden. En heel treffend is dan de vergelijking die Venning maakt tussen die strijd die de jongelingen in het geestelijke leven te voeren hebben en de verzoeking die de Heere Jezus zelf in de woestijn heeft moeten ondergaan toen hij met de duivel daar te maken kreeg. Dan ziet Venning allerlei parallellen lopen. Dan zegt hij, zoals de Heere Jezus Christus eerst bij de doop in de Jordaan niet alleen de Heilige Geest ontvangen heeft, die duif die op hem neerdaalde, maar ook het getuigenis uit de hemel had ontvangen van zijn zoonschap. Deze is mijn geliefde zoon. En vervolgens door de geest in de woestijn is gedreven en daar met de duivel te maken kreeg, die hem juist op dat zoonschap ging aanvallen. Nou, zo is het nou met die jongelingen in het geestelijke leven ook, zegt Fanny. En om even terug te komen op de rol van het woord in de strijd die dan geleverd moet worden. Aansluitend bij onze tekstwoorden, geliefd, en dan zegt Fanny: dat was het enige wapen wat de Heere Jezus Christus in de verzoeking van de duivel had en hanteerde. Dat was toch voortdurend weer dat ene dat hij wees op het woord en zei, er staat geschreven. Nu, dat is ook het enige wapen waarmee jongelingen de strijd tegen de boze aan kunnen. Als dat zwaard des geestes wordt gehanteerd, dan mag een jongeling ook wel eens merken dat dat woord uit Jacobus 4 ook waar is. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Alleen als die vergelijking tussen de verzoeking van de Heere Jezus en die strijd van die jongelingen getrokken wordt, geliefd, en dan is er één punt waarvan Menten zegt, er is één verzoeking die de Heere Jezus Christus niet heeft gekend en die jongelingen wel. Misschien vindt u dat wel een beetje vreemd dat dat gezegd kan worden, maar als ik uitleg wat dat is, dan ziet u dat dat inderdaad moet kloppen. Dat is de verzoeking die de duivel in het hart van jongelingen gooit, dat hij zegt, die zonden van jou, ook die overgebleven zonden, kan dat met genade bestaan? Kijk, dat was een verzoeking waar de Heere Jezus niet mee lastig gevallen kon worden. Wie overtuigde hem van zonde? Maar zijn volk, ook die jongelingen onder zijn volk. Ze worden ook met deze verzoeking geconfronteerd. Nou, zegt Menten, als je dat overkomt, dan moet je maar hetzelfde blijven doen als wat ik je steeds aangespoord heb. Dan moet je weer terug naar het woord. Maar wijs de duivel dan maar bijzonder op die Bijbelheiligen in het woord. Mensen die wel heiligen genoemd worden, maar die niet heilig waren in zichzelf. Wijs de duivel maar op Abraham, op Mozes, op David en die anderen, als ze weer eens op hun slechtst waren. En wijs de duivel uiteindelijk maar weer op het woord, het vlees geworden woord. Menten zegt dan letterlijk, Satan, zwijg. Ik heb een advocaat bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor mijn zonde. Als die strijd gestreden mag worden, geliefden, en daarmee gaan wij dit tweede punt afronden ook, dan ontvangen die jongelingen ook de nodige zegeningen als vrucht op de strijd die ze biddend en zich vastklemmend aan het woord strijden. Ook zij worden vervuld met vreugde, zegt Fenning. Ze hebben blijdschap in de Heer. En als de Heer bij tijden rust geeft na de strijd, dan vinden ze daarin te meer reden om tot hem terug te keren en hem voor zijn weldaden te danken. En ze worden trouwens in de strijd ook weer geoefend in de nederigheid. Omdat ze met vallen en opstaan steeds meer moeten gaan inleven. Dat het inderdaad waar is. Zonder mij, zei Christus tegen zijn discipelen al, kunt gij niets doen. Er is er nog een categorie gelovigen in 1 Johannes 2. En dat zijn die mensen die in die tekstversen vaders worden genoemd. Heel opvallend is dat die Fenning, die ik u al een paar keer genoemd heb, die daar eens een boekje over geschreven heeft, dat die heel erg kort is over die vaders. Het is een boek van bijna 300 bladzijden. En weet u hoeveel bladzijden hij over de vaders schrijft? Wel geteld 2. In dat opzicht is zijn boekje heel anders van opzet dan dat van die Abrakel die ik u noemde. Die besteedt maar liefst de helft van zijn boek aan dat leven van de vaders. Maar waarom doet Fenning het zo? Waarom vertelt hij in die paar bladzijden alleen maar heel in het algemeen van die vaders? Dat hij zegt, ja, het is een overtreffende trap in het geestelijke leven. Ze zijn gerijpte christenen in ervaring en onderscheidingsvermogen. Zijn ze uitgegroeid, gegrond, bevestigd? Nou, dat Fenning dat zo behandelt, heeft een hele persoonlijke achtergrond. Hij haalt dan een woord aan uit het boek Job. Hij zegt, laat de dagen spreken en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven. Maar als u het mij vraagt, zegt hij, ik ben nog niet zo oud. Ik schaar mij dat dan maar met Fenning aan diezelfde kant van morgen, geliefde. Maar hij zegt, laat ik er dan maar het zwijgen toe doen. Enkele dingen wil ik u doorgeven vanuit de preken van die andere Puritein, die daar wat meer vrijmoedigheid voor heeft gehad, Menten. Menten zegt bijvoorbeeld van de vaders, dat zijn mensen die door hun lange ervaring en vertrouwdheid met een godzalig leven vaster, constanter, opgewekter en vruchtbaarder in Gods wegen wandelen dan anderen. En die uitdrukking die voor hen gebruikt wordt, zegt hij in het 13e vers, dat ze hem gekend hebben die van de beginnen is. Dat wil niet alleen zeggen dat ze hem al een hele tijd gekend hebben, maar dat wil vooral zeggen dat deze vaders verder mogen terugblikken dan dat andere gelovigen wel eens doen. Ik weet niet of u wel eens een keer een vader in Israël ontmoet hebt. Ik heb er zelf, moet ik eerlijk zeggen, niet veel ontmoet in mijn leven, maar ik ben ook nog niet zo oud. Maar een van de dingen die mij bij vaders altijd weer is opgevallen, dat is inderdaad datgene wat in vers 13 staat. Dat ze bezig kunnen zijn met dat terugblikken, niet alleen zich verblijden in de liefde van God die ze nu ervaren en die ze nu, wanneer ze zich nu mogen koesteren, maar dat ze ook terug mogen blikken. Terug eigenlijk zelfs tot in de eeuwigheid op die liefde waarmee de Heere ze van eeuwigheid heeft lief gehad. En waarin in de eeuwigheid Christus ook als middelaar al het werk van hun verlossing heeft op zich genomen. Dat terugblikken biedt trouwens ook nog een ander perspectief, zegt Menten. Want dan mag een mens ook wel eens vooruitblikken en weten, hij die voor de grondlegging der wereld mij heeft lief gehad en gekend, zal ook tot na de wederkomst voor mijn ziel zorgen. Daaruit neemt Menten trouwens een hele praktische vermaning voor onbekeerden. Hij zegt, u beroemt zich vandaag, onbekeerde medereiziger, op uw rijkdom en vooraanstaande positie. Maar hoe lang zult u dat nog doen? Vandaag is dat huis en dat land van u. Maar morgen, maar u kunt niet zeggen dat het morgen nog van u zal zijn. Maar een gelovige kan zeggen, mijn God en mijn Christus is vandaag van mij en zal dat tot in alle eeuwigheid zijn. Dat was eigenlijk in het kort het eerste deel van mijn toespraak, geliefden, waarin ik een kort overzicht gaf van die drie categorieën gelovigen die ons uit 1 Johannes 2 worden voorgesteld. Ik heb u vanmorgen al gevraagd om uw hart en leven daarnaast te leggen en u zelf daarbij ook af te vragen of die dingen die daarin naar voren komen, en het komt maar kort, maar of u daar ook zelf wat van kennen mag. Van het leven van een kind, van de strijd van een jongeling, misschien zelfs van de troost van een vader. En ik heb wat dat betreft vanmorgen in de auto hier op weg naar Werkendam gedacht. Straks zit natuurlijk die hele kerk vol met mensen en vooral met oudere mensen, met volwassenen. Maar stel nu eens, geliefden, dat wij een ogenblik niet elkaar zo, wat onze natuurlijke omstandigheden betreft, zouden kunnen zien, maar dat we onszelf en elkaar voor een ogenblik zouden kunnen zien zoals dat in geestelijke zin gesteld is. Zoals dat hier dan als kinderen en als jongelingen en als vaders wordt weergegeven. Hoe zou de kerk eruit zien vanmorgen? Zouden er dan ook inderdaad banken en stoelen moeten staan om volwassen christenen te herbergen? Zou het hier meer een crash lijken omdat er meer boksen en wiegen en kinderwagens neergezet zouden moeten worden? Misschien is er dan wel iemand vanmorgen die zegt, ja, maar als ik die dingen gehoord heb die nou vanuit 1 Johannes 2 naar voren zijn gebracht over het leven van een kind, dan heb ik er nog veel erger vermoeden. Dan ben ik bang dat als ik openbaar zou komen vanmorgen, dat er dan op mijn zitplaats geen kinderwagen, geen wieg zelfs te zien zal zijn, maar dat er een doodkist gezet moet worden. Want die dingen die hier uit de schrift zijn opgediept en die dan als kenmerkend voor het leven van een kind van God genoemd zijn, nou, daar heb ik me nou helemaal niet in kunnen vinden. Dat zelfs dat laagste van een kind dat weet van die liefde van de vader daarin, daarvan moet ik zeggen, dat heb ik me ook niet durven toe-eigenen. Dat, zover ben ik zelfs nog nooit gekomen. Laat staan het leven van een jongeling of van een vader. En dan kan het inderdaad zijn, geliefden, dat u nog dood bent in de zonden en in de misdaden. En dat, om aan te sluiten bij collega Den Butter, u zich moet gaan haasten om uw levens wil, om de tijd der genade die u nog krijgt te gaan benutten en uit te kopen. Het zou ook kunnen zijn, en vergunt u mij dat ik daar nog even wat van zeg, dat er iets anders aan de hand is, namelijk dat u wel iets van de genade van de Heere in uw leven hebt leren kennen, maar dat u om een of andere reden bent achtergebleven bij de trappen die Johannes in zijn brief heeft voorgehouden. Dan denk ik eventjes aan datgene wat wij uit Hebreeën 5 hebben gelezen. Ik had ook uit 1 Korinthe 3 kunnen lezen. Want dan blijken de apostelen ook te weten van gelovigen die om welke reden dan ook achterblijven bij de normale groei van het kind van God. Die dan niet eens in een wieg gelegd kunnen worden, maar die eigenlijk in een couveuse gelegd moeten worden, omdat ze zwak zijn, omdat ze onder de maat zijn. En die misschien al heel lang in zo'n geestelijke couveuse moeten liggen. Venning en Menten noemen dat soort mensen baby's in het koninkrijk der hemelen. Geestelijke zuigelingen. Een typisch kenmerk van dit soort mensen is, zegt Venning, dat ze hun vader niet kennen. Zo is dat toch ook met zuigelingen. Een kind moet wel enigszins opgegroeid zijn voordat hij dat doorkrijgt. Dat hij een vader en een moeder heeft en wie dat zijn. Dat is met die baby's in het koninkrijk niet zo. En dat kan zelfs onder de beste prediking, zegt Venning, jarenlang zo blijven. Ja, de prediking te liggen. Die mensen in Korinthe, ik noemde u net al 1 Korinthe 3, daarin kom je ook dat soort woorden tegen. Die mensen hadden onder de prediking van drie van de beste predikers ter wereld gezeten. Van Paulus, van Kefas en van Apollos. En toch baby's gebleven. Zijn mensen die weliswaar zijn overgezet van de dood in het leven. Ze hebben genoeg om hen uit de hel te houden, zegt Venning, en genoeg om hen hemelwaarts te voeren. Maar wat het welwezen van het geloof betreft, die verzekering van het kindschap die kinderen mogen hebben, die geloofskracht om verzoekingen te doorstaan en te weerstaan, die vreugde die geput mag worden uit de liefde van God die van eeuwigheid is, en de wetenschap die uit de ervaring van het geloof opkomt, daarin hebben ze nog maar weinig leren kennen. Ze zijn de laagste trap van gelovigen, zegt Venning. In hen is de minste genade en het meeste bederf. Waarin schieten ze dan tekort ten opzichte van andere gelovigen? Ik noem u puntsgewijs 4 dingen. Ofschoon ze weliswaar gemeenschap hebben met God en Christus, daarin oefenen ze zich ook wel, maar ondertussen lopen ze toch nog veel in het donker. Venning noemt dan als voorbeeld Maria Magdalena op de paasmorgen, weet u wel, ik hoef dat verder niet uit te werken. In de tweede plaats begrijpen ze nog maar weinig van het woord gerechtigheid. Zowel in hun rechtvaardigmaking als in hun heiligmaking moeten ze nog leren dat Paulus van de Heere Jezus Christus heeft gezegd dat hij gegeven is tot wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat hij een volkomen zaligmaker is. 3. Doordat ze hun smaak nog niet ontwikkeld hebben, en weer zo'n lijn met de vorige toespraak van vanmorgen, daardoor moeten ze nog leren om geestelijk te onderscheiden tussen wat wel voedsel voor de ziel is en wat geen voedsel voor de ziel is. Ook tussen wat wel ter zake doet, wat de waarheid aangaat, en wat niet ter zake doet, wat alleen maar is tot verkering der toehoorders. Het vierde wat baby's kenmerkt, en dat is ook een hele treffende typering. Baby's hebben soms de neiging, zegt Venning, om Gods hart af te meten aan Gods hand. Voelt u dat aan? Dat de gesteldheid van het hart van de Vader afgemeten wordt, beoordeeld wordt aan wat Gods hand in het leven doet. Ook als er kastijding Als de beproeving komt. En God daarin juist laat zien dat hij met zijn kinderen bezig is om ze op te voeden. Maar dat ze het niet begrijpen. Toch hebben baby's aan de andere kant ook wel weer aan bepaalde beginselen van dat nieuwe leven kennis. Ik heb u net vier dingen genoemd waarin ze tekort schieten. Ik wil u twee dingen noemen. Venning noemt er meer, maar twee dingen. Waarin ze dan toch enige kennis hebben van God en goddelijke zaken. Het eerste is, ze hebben in zekere mate kennis aan wat Hebreeën 6 dan noemt, de bekering van dode werken. Maar het is heel typisch hoe dat dan begint in het leven van een baby, zegt Venning. Want dat begint dan zo dat ze alleen maar overtuigd worden van een bepaalde zonde. Dat ook datgene wordt waarmee ze tot de genadetroon vluchten. Hij zegt het eigenlijk met een woordspeling. Misschien dat de jongeren onder ons dat ook zo wel begrijpen. Hij heeft het over het verschil tussen sin in the fruit en sin in the root. Dat eerste, dat zien ze wel. De bittere vruchten van de zonde. Bepaalde zonden waar ze dan last van kregen. Daar vluchten ze dan mee tot de genadetroon. Maar de root, de wortel van hun verdorvenheid is hen nog onbekend. En vergelijkt ze dan, en dat is een mooi voorbeeld om te onthouden, met kinderen in een zandbak. Die er helemaal geen moeite mee hebben dat ze helemaal vies worden van het spelen in de modder. Totdat ze één zandkorrel in hun ogen krijgen en daarmee vluchten ze tot moeder. Dat is ook typerend, zegt Venning, voor de manier waarop geestelijke baby's tot de genadetroon vluchten. Dan vaak met meer droefheid over wat de zonde in hun eigen leven veroorzaakt. Dan dat ze doorhebben wat het voor de Heere betekent. Hoewel daarin nog veel tekort geschoten wordt, mag Venning wel bemoedigende woorden spreken. Hij haalt een tekst aan die Menten ook aanhaalt in zijn preken, namelijk Zacharia 4 vers 10, veracht de dag der kleine dingen niet. Al heeft u nog weinig zicht op uw verdorvenheid, zegt hij tegen deze geestelijke zuigelingen. Al heeft u bij dat zicht op uw zonden ook nog helemaal geen zicht op die vergeving en u durft als een Rachel eigenlijk de vertroosting nauwelijks te aanvaarden. Maar bedenk wel dat lammeren net zozeer tot de kudde van Christus behoren als volwassen schaap. En hij die eens verbolgen was omdat zijn discipelen kleine kinderen verhinderden tot hem te komen, hij is ook nu genegen om de kleinsten te ontvangen. Arme wenende ziel, u beseft bij lange na niet wat voor vreugde er in de hemel is over uw wenen op aarde. Uw verzuchtingen. En wat een sterke bemoediging is dat. Uw verzuchtingen doen de engelen zingen. Het huilen van een baby, zo is dat in een normaal gezin ook, zegt Venning, doet de ouders lachen. Zo is het met de hemelse vader ook. Tweede wat ik u nog wil noemen, waar geestelijke baby's wel kennis aan hebben, maar het is nog onvolkomen. Dat wordt ook in Hebreeën 6 genoemd. Dat is dat geloof in God. Venning zegt, het is met opzet zo gezegd, niet geloof in Christus, maar geloof aan God. Want deze geestelijke baby's hebben eigenlijk nog een heel verkeerd beeld van de verhouding tussen de vader en de zoon. Ze zien weinig van de diepe eensgezindheid in het zaligen van zondaren tussen vader en zoon. Ze weten wel dat ze buiten Christus niet gered kunnen worden. Ze beseffen wel dat hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ze zijn ook ervan overtuigd dat wie in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven heeft. Alleen in het komen van Christus, zegt Venning, is er wel die uitgaande daad. Maar niet die terugkerende daad. Ze gaan eigenlijk tot de genadetroon met hetzelfde gevoel als waarmee de melaatsen in 2 Koningen 7... uit Samaria gingen. Weet je wel, die mensen die op hoop tegen hoop gingen zoeken en zeiden van komen we om, dan komen we maar om. Maar we hebben hier binnen in de stad een zekere dood te verwachten. En misschien hebben de vijanden medelijden met ons. Met zo'n toevlucht nemend geloof, als je het zo mag noemen, komen die baby's dan ook tot de Heer. Dat komt dan ook uit in de gebeden die ze doen. Baby's ademen niet alleen, zegt Fanning, maar ze huilen ook. En al is het met veel mitsen en maren. Maar ze zijn vastbesloten om de genade die bij Christus is af te smeken en te verwachten. Ze beseffen, daar moeten we het van hebben. Al zou ik mijn hele leven aan die genadetroon moeten blijven liggen. Maar terugkeren naar het bestaan van voorheen, dat nooit. Ook in dit opzicht heeft Fanning dan voor deze geestelijke zuigelingen vertroostende woorden. Een heel belangrijk advies dat hij ze meegeeft als het gaat over het verkrijgen van meer zekerheid, wil ik u vanmorgen niet onthouden. Het belangrijkste wat hij ze meegeeft is, richt uw blik direct op Christus. Hij gebruikt dan het woord focus in het Engels. U kent dat waarschijnlijk uit de fotografie wel. Focus direct op Christus, zegt hij. Niet alleen indirect via de genade die u in zichzelf mag zien. Zo kan de mens zich natuurlijk ook vertroosten. Maar focus meer direct op Christus. En maak gebruik van de belofte van het evangelie. Ja, hoe dan? Nou, dan blijkt Fanning met een probleem gezeten te hebben wat ze in onze tijd ook nog niet te boven zijn. Want dan moet Fanning in zijn tijd, en het is ergens rond 1670, ook al zeggen, ja, niet met een eigen gemaakt geloof. Niet met een geloof dat zich alleen maar richt op de belovende kant van het evangelie. Niet met een dood geloof. Het komt aan, zegt Fanning, op een geloof dat in bekering uitkomt. Een geloof dat gepaard gaat met totale gehoorzaamheid en onderwerping aan alles wat de Heere zegt in zijn beloften, in zijn bedreigingen en in zijn bevelen. Ga daarmee bezig aan de genadetroon. Als u van een geestelijke baby wilt opwassen, wees daarin dan niet ongeduldig. Dat is ook een typisch kenmerk van baby's. Maar wees gelovig geduldig in uw uitzien naar Gods werk in uw leven. Dat is een aansporing die aan baby's meegegeven mag worden. Maar die ook gepast is voor hen die in het geestelijke leven verder hebben mogen blikken op de weg. Ook als ze teruggevallen zijn, zelfs al zou er nog geen enkele teken van leven in ons hart zijn, is de geest zijn werk nog niet begonnen. Is dat dan toch de weg die ons vanmorgen gewezen mag worden? Doe uw mond maar wijd open. De Heere zal hem vervullen. Zijn tijd, door zijn kracht. Want elk die hem vreest, hoe klein hij zij, of misschien wat groter, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Omdat hij ze groter maakt. Amen. Zullen we, voordat we deze morgenbijeenkomst met gebed afsluiten, daar eerst van gaan zingen uit het 7e vers van Psalm 115. sluiten deze morgen samenkomst met dankzegging en vragen tevens de zegen van de Heere over het voedsel dat wij gaan gebruiken. Getrouw en heilige Heere in de hemel, we mogen aan het einde van deze samenkomst nogmaals uw heilig aangezicht zoeken. En hij heeft er veel geklonken van de kansel. De schrift is open gegaan, veel onderwijs werd gehoord. Heere, geef dat wij het verwerken mogen in de tijd die nu ons scheidt van de middagsamenkomst. En dat wij bovenal, Heere, door de werking van die geest van u in de waarheid gebracht mogen worden. In het geloof ingeleid mogen worden. Dan kan het niet anders of dat moet dan door het geloof waarmee wij de waarheid omhelzen. En dat geloof werkt uw heilige geest. Die doet ons werkzaam worden met de belofte van het evangelie. Die maakt mensen klein voor u. Die doet hen ook grote gedachten van u hebben. En Heer, in de voortgang daarvan doet u uw kinderen ook opwassen. Geeft u door uw heilige geest ook getuigenis. Geeft u ze kracht. Geeft u ze vertroostende perspectieven op de eeuwigheid die achter ons ligt. En de eeuwigheid die voor ons ligt. O Heer, als wij nog helemaal buiten dat leven staan, zijn we niet te min op weg naar die eeuwigheid. Naar die ontmoeting met u voor de rechterstoel. Wij smeken u, als wij vanmorgen onze naam niet hebben horen noemen, nog als zuigeling, nog als kind, nog als jongeling, nog als vader of moeder in Israël. O Heere, ontferm u dan nog over ons. Trek ons tot uw genadetroon. Verootmoedig en ontdek ons. Maak ons werkzaam met de beloften van uw heil. En als wij onze naam mochten horen noemen, Heere, verootmoedig ons. Geef dat onze ogen inderdaad niet hoog zijn en ons hart niet verheven. Dat we ons verblijden in u, die door een eenzijdig genadewerk zondaren levend maakt en levend houdt. Hen in het kindschap wil inleiden en hen tot de wasdom van de volheid van Christus wil brengen. Heere, leid ons daarin allen, nadat u weet dat we nodig hebben. Geef leven waar het ontbreekt. Geef groei waar u het leven schonk. Wilt u niet alleen zo ons in geestelijk opzicht naar onze zielen gedenken, maar ook voor onze lichamen zorg dragen? We danken u dat wij straks ook elk in het onze maaltijd mogen gebruiken. Zegen het voedsel, Heere, en geef ons barmhartigheid en bewogenheid met hen die het zelfs aan deze eerste levensbehoeften ontbreekt. En geef dat wij over enige tijd elkaar hier weer mogen ontmoeten, om opnieuw de schriften te zien opengaan, opnieuw gewijd te mogen worden in de grazige weiden van uw woord. Vergeef wat vanmorgen van ons was. Zegen het uwe, om Jezus wil. Amen.